Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste en het tweede vers. Wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Daarna lezen wij het Lucas-evangelie, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 20. Lucas 2, vers 1 tot en met 20. En daarna zingen wij het zesde vers van Psalm 32. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. 32, vers 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het tweede hoofdstuk van Lucas en daarvan het eerste deel van vers 16. Het 16e vers, het eerste deel, alleen deze woorden: en zij kwamen met haast. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heren de zegen van de Heren bidden en dan willen we in onze gebeden en dankzegging gedenken aan de familie van de Berg, Brezand 14, die mochten gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. En verder willen we de Heren erkennen voor het voorrecht dat in het gezin J. Bakker, grote Fok 27, een zoon geboren is. En verder uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen zuster Mansveld, industrie rondweg 25, uit het ziekenhuis in Lelystad. En uit Emmeloord kwamen thuis Mirjam Visser, Schelpenhoek 66 en Dirk-Jan Blok, Vormtweg 14C. Laten wij samen de Heren zoeken. Heere, we willen u de naam uwer goedheid erkennen voor het voorrecht dat wij op deze zondag hier mogen zijn. En dat u ons wat te gedenken geeft. Dat we de boodschap van uw genade mogen horen, zoals die op deze dag tot ons komt vanuit de boodschap vanuit het evangelie van de geboorte van de Heere Jezus Christus. Toen dat feit geschied was, toen heeft de hemel zelf boodschappers naar deze aarde gezonden. Toen hebt gij, o God, uw hemelse dienstknechten als de eerste evangelisten, de boodschappers van de geboren zaligmaker, gezonden naar de herders in Bethlehemsvelden. En zij hebben het mogen verkondigen, we hebben het zojuist ook weer gelezen. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En die boodschap heeft een vervolg gekregen, die boodschap is overgenomen door de herders en door vele anderen. Men zag wel haast een grote schaar met klanken van de blijdste maar vervullen berg en velden. De boodschappers hebt gij gezonden, Heer, en gij zendt ze ook vandaag nog met die zeer blijde boodschap dat God de wereld al zo lief gehad heeft dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, dat is het woord dat ook vandaag onder ons verkondigd mag worden. Dat de Zoon des Mensen gekomen is. En het doel van zijn komst mag ons erbij gezegd worden. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heere, stem onze harten af op die boodschap. Geef dat onze harten ontvankelijk mogen zijn voor dat woord, dat er plaats voor dat evangelie mag zijn. Ja, wij moeten u dat wel vragen, Heere, dat u zelf plaats wilt maken. Want het kerstevangelie laat ons ook weten dat er bij de mens van nature geen plaats voor is. Zo was het toch in Bethlehem, zo is het toch gebleken ook onder het volk van Israël. Ook toen de Heere Jezus opgegroeid was en zijn prediking onder het volk begon, toen was er voor hem toch geen plaats en voor zijn woord was geen plaats, want hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En Heere, zo is het nog, zo is het ook bij ons. Met alle kerstgedoe is er toch van nature bij ons geen plaats voor het kind van de kribbe. Met alle aandacht die wij op deze dagen geven aan lied en zang en al die andere dingen meer, en de wereld doet er ook volop aan mee, blijft toch ons hart gesloten als gij het door uw onwederstandelijke kracht niet opent. En daarom wij zien op tot u, Heere, en wij bidden u dat u ons iets geven wilt van de geest die de herders bezielde en die de herders deed gaan en die ze ook nog deed komen met haast. Dat u ons iets geven wilt van de geest die op en in hen was, waardoor zij het kindeke gingen zoeken. En toen ze het gevonden hebben, hebben ze het verkondigd. Dat u ons iets geven wilt, Heere, van dat heilgeheim dat ons leert knielen bij het, bij de kribbe van de zaligmaker, en dat ons in hem het heil, de zaligheid doet aanschouwen. Ach, Heere, dat hebben we van onszelf niet. We kunnen op de kerstdagen heel wat zelf meebrengen en aandragen. En we moeten het u belijden dat alles wat wij meebrengen en aandragen eerder een sta in de weg is dan dat het ons helpen kan om de Heere Jezus te zien. Maar als gij komt en als gij werkt en als gij door uw Heilige Geest ogen opent en harten ontsluit en heilbegeerte verwekt, Heere, dan kan het een goed kerstfeest worden. Zoals het dat ook was in de velden van Efrata. Zoals het dat was voor de wijzen die uit het oosten kwamen en die er een lange reis voor maakten. Zoals het dat was ook voor die anderen die rondom de kribbe gegroepeerd staan in het heilig evangelie. Heere, mogen wij onder hen gevonden worden. En mag datzelfde wat zij doorleefden ook onze ervaring zijn op het kerstfeest. Maakt u dat, werkt u dat, Heere, en doe het ondanks onze zonden en ongerechtigheden. Want wie zijn wij? We hebben het verdorven. We hebben het er niet naar gemaakt dat u naar ons zou omzien. We zijn afgeweken op allerlei wijzen. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heere, verzoen die zware schuld en neem weg al onze ongerechtigheden. En geef, Heere, dat wij zoeken en kennen mogen de kracht van Christus bloed. Wilt gij zo aan ons gedenken? Niet ons aanzien in onszelf, dan moest u ons voorbij gaan. Maar ons aanzien in Christus en ons om zijnentwil nog bezoeken met uw heil. En dan willen we uw naam erkennen, Heere, voor bijzondere zegeningen die u ook geschonken hebt in het midden der gemeente. Er is een echtpaar in ons midden dat mag gedenken hoe gij hen 40 jaar lang gespaard hebt in de band van het huwelijk. En al die jaren door hebt u voor hen willen zorgen. Uw naam zij daarvoor geprezen. En er is een gezin in de gemeente, Heere, waar gij opnieuw de vreugde geschonken hebt die het gevolg is van de geboorte van een kind. U hebt daar een zoon geschonken, Heere, en u hebt alles wel gemaakt. Ook daarvoor erkennen wij uw goedheid en wij bieden u dat gij verder ook zegenen en zorgen wilt. En dan is er reden tot dankbaarheid voor een aantal die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen, nadat u ze daar hebt willen bijstaan en doorhelpen, ook als ze geopereerd moesten worden. Heere, ook daarin mogen we toch uw goede hand en uw zorgende trouw opmerken. Mogen ze ook verder ondervinden, Heere, dat uw hand nog over hen uitgestrekt is, zegenend en weldoende. En dat zij zo ook verder alles van u mogen verwachten. Heere, zegen uw goddelijk woord op deze dag, waar het ook verkondigd wordt. En mag de boodschap van de geboren zaligmaker waarlijk vruchten dragen en zegen brengen in veler levens. De wereld is een wereld vol armoede en ellende. De wereld heeft geen oplossing voor haar immense problemen. En zeker niet voor dat grote probleem, hoe een zondaar met God verzoend wordt en hoe hij van zijn ellende verlost wordt. Het enige woord dat daarvan spreekt is uw woord, Heere. Maak er dan plaats voor in vele levens en geef dat dat woord zijn kracht mag doen. En dat uw naam verheerlijkt mag worden in het zalig maken van zondaren. Heere Jezus, u bent nu in de hemel der heerlijkheid verhoogd aan uw vaders rechterhand. Maar gij gaat toch nog door met uw werk. En gij zijt toch nog altijd dezelfde die gij geweest zijt hier op aarde. Al bent u nu niet langer in staat van vernedering. Maar al hebt u nu een naam ontvangen welke is boven alle naam. Maar dat werk wat u op aarde begonnen bent te doen, dat doet u toch nog. Uzelf een gemeente vergaderen uit alle volkeren en talen van deze wereld. Gaat u daar ook op deze dag dan mee verder. En wilt u voor uw eigen eer zorgen, door uw volk te vergaderen en door uw volk te onderhouden en op te bouwen in het allerheiligst geloof. En door de werken der duisternis te verbreken en Satans listen te verijdelen. Heere, ge zijt toch gekomen om al dat werk te doen. Doe het dan ook nu nog in de hemel uw heerlijkheid. Door uw geest te zenden en door uw geest ook krachtig en heerlijk te doen werken. Opdat ook op deze kerstdagen uw gemeente mogen worden uitgebreid. En opdat door het blijde evangelie degene die u waarachtig in uw geloven mogen worden bemoedigd en onderwezen. Laat zo uw genade blijken en hoor ons, Heere, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 89ste psalm, psalm 89, het 7e en het 8e vers. Hoe zalig is het volk en gij toch, gij zijt hun roem. In het kerstevangelie zien wij twee dingen gebeuren, twee belangrijke dingen. In de eerste plaats dat de Heere zijn Zoon in deze wereld zendt, dat Christus naar deze aarde komt om het werk te verrichten dat hij moest gaan verrichten, namelijk het zaligmaken van zondaren. God geeft zijn Zoon. En daar wordt in het evangelie nogal wat nadruk op gelegd. Wordt gewezen op het feit dat de Heere dat deed omdat hij de wereld al zo lief had. Er wordt op gewezen dat inderdaad dat kind in de kribbe Gods onuitsprekelijke gave is geweest. Dat werk van de drie enige God in de ontvangenis en in de geboorte van de Heere Jezus Christus krijgt alle aandacht. Maar het tweede dat ons in het kerstevangelie geopenbaard wordt, dat is dat die geboren zaligmaker van meet af bezig geweest is om mensen tot zich te trekken. Het is niet alleen de activiteiten Gods in het komen, in het zenden van Christus, in het vlees worden van het woord. Maar het is in het kerstevangelie tegelijkertijd ook zo dat wij zien dat de Heere Jezus bezig gaat om zich die gemeente te vergaderen. Om zondaren tot zich te trekken. Met andere woorden, hij is terstond aan het doen wat hij kwam doen. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En vandaar dat ons in het kerstevangelie ook tegelijkertijd verteld wordt dat er mensen naar de kribbe komen. Dat er mensen bij de kribbe knielen. Dat mensen komen tot geloof en aanbidding. En als we dat zeggen, dan hebben we tegelijkertijd ook gewezen op het werk van de Heilige Geest. Dat er in de kerstnacht ook al was. Trouwens, u weet wel, het werk van de Heilige Geest, dat is ook al zichtbaar in de ontvangenis van de Heere Jezus Christus. En daarom, kerstfeest is maar niet alleen het feest van Christus en van zijn geboorte. Of kerstfeest is niet alleen het feest van God, de Vader die zijn Zoon zendt in deze wereld, zijn onuitsprekelijke gave geeft. Maar kerstfeest is ook het feest van de Heilige Geest die ervoor zorgt dat in het lichaam van Maria dat kind ontvangen wordt. Hij zou over haar komen. De kracht van de Allerhoogste zou haar overschaduwen. Maar diezelfde geest zien we ook aan het werk in wat er gebeurt in het leven van de herders, diezelfde geest is, en we hebben dat niet gelezen, maar u vindt het als u verder zou bladeren in Lucas 2. Diezelfde geest is het die op Simeon was en die Simeon naar de tempel leidde. En die Simeon deed zien in dat kind in Maria's armen, de zaligmaker. En diezelfde geest is er geweest die geleid heeft de herders, de wijzen naar Bethlehem. En zo zien wij ook de geest aan het werk. Wel nu, daar is de kribbe in Bethlehem. Daarin ligt Gods gave. En er zijn mensen die tot die kribbe in Bethlehem komen en die kerstfeest vieren. Verlorenen zijn er, die delen in de zaligheid. Ellendigen die thuiskomen, zondaars die vergeving ontvangen, en het kerstfeest draagt vrucht. Bekend gezelschap op het kerstfeest wordt gevormd door die herders, waarover al heel wat gefantaseerd is. Maar ook zonder alle fantasie zijn dit toch mensen geweest waardoor onze geest geboeid kan worden. Niet om wat ze in zichzelf waren, maar om wat God van hen maakte. en om wat God met hen deed en om de leiding die God in hun leven nam en om de ogen die God in hun leven opende. Schaapherders waren ze. Dat wil zeggen dat ze behoorden bij het minste soort, de laagste groepen in de maatschappij, onbetekenende figuren. Maar voor God niet onbetekenend en voor God niet te min. Als hij zijn engel zendt, eerst die ene en daarna de velen, dan zendt hij ze naar hun adres. Als zij op de velden van Efrata bezig zijn met het houden van de nachtwacht over hun kudde. Is er reden voor de Heere om de engel met de boodschap van de geboren zaligmaker naar hen te sturen? God heeft redenen genomen uit zichzelf, want in hen was geen reden. God heeft redenen genomen uit zichzelf. Het is zijn welbehagen dat naar hen vraagt. Ze behoorden bij de adventsgemeente, zo zou je kunnen zeggen. Zij waren van die groep onder Israël die geleerd hadden de zaligheid te verwachten. Te leven bij de belofte van de komende zaligmaker. Ze zagen met nog anderen onder het volk uit naar de dag waarop de Heere die belofte zou vervullen. En nu wordt de belofte vervuld. En nu krijgen ze hun wens. De Heere geeft een engel de boodschap mee als hij naar deze aarde gezonden wordt, om het juist aan die herders te verkondigen. Ik verkondig u grote blijdschap. U is heden geboren. Heel persoonlijk dus, afgestemd op het oor en het hart van deze luisteraars. En die boodschap die zo persoonlijk gebracht wordt, wordt ook persoonlijk gehoord en persoonlijk geloofd. En dat blijkt uit wat we lezen in vers 15. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. De boodschap heeft doel getroffen. De boodschap heeft wat teweeg gebracht. Ze zitten niet nadat de engel en de engelen weer van hen weggevaren zijn naar de hemel, stil bij elkaar om nog wat te mediteren en wat te overdenken en daarna vroeg of laat weer over te gaan naar de orde van de dag. Ze zijn niet mensen die, zodra ze het gehoord hebben, het ook weer vergeten en de preek die ze beluisterd hebben wegspoelen met koffie en wegeten met kerstgebak. Maar zij zijn mensen die in beweging komen en die zeggen: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Laat ons gaan zien wat de Heere ons heeft verkondigd. Laat ons gaan aanschouwen dat woord dat ons geboodschapt is. En zij voegen de daad bij het woord en ze gaan. En ze komen bij de kribbe en ze vinden het zoals de engel hen gezegd heeft. En hun ogen worden geopend en zij aanschouwen de zaligmaker. En ze vieren een gezegend kerstfeest. Wel nu, op dat kerstfeest van de herders letten wij en dan lichten we er één aspect uit. Meer is ook niet nodig, want in dat ene aspect ligt voldoende. Dat ene aspect wat ons dan voorgesteld wordt in de eerste woorden van vers 16. En zij kwamen met haast. Niet waar, als zij de boodschap gehoord hebben, dan aarzelen ze niet lang, maar dan gaan ze. Ja, maar kon dat wel? Is dat niet tamelijk ondoordacht? Kunnen ze die schapen, die toch aan hun zorgen zijn toevertrouwd, en ongetwijfeld zijn deze herders niet de eigenaars van die schapen geweest, maar ze zijn in loondienst van anderen geweest om die schapen te verzorgen. Kunnen ze die schapen die aan hun zorgen waren toevertrouwd nu wel zo in de nacht alleen laten? Ze moeten toch de wacht houden? Dat is toch hun opdracht? En als ze naar Bethlehem gaan en als ze vooral met elkaar gaan, allemaal gaan, dan laten ze die schapen onverzorgd en onbeheerd achter in de nacht. En kunnen ze wel zo gaan, zoals zij zijn, in hun werkkleding? En dat zal er toch niet al te netjes uitgezien hebben, nietwaar, als je zo bezig bent in je dagelijks beroep. En zeker als schaapherder, dan heb je je zondagse pak niet aan. En dan kun je zo toch niet naar de geboren zaligmaker, naar Christus, naar de Heere. En kunnen ze wel op dit ogenblik gaan? Het is midden in de nacht. Ze hielden de nachtwacht over hun kudde. En dat doet het er niet toe hoe laat het is, maar de nacht is niet de geschikte gelegenheid om een bezoek af te leggen. De nacht is nou niet de geschiktste gelegenheid om een kraambezoek af te leggen. Moeder en kind rusten van 1 tot 3 staat er wel eens op een geboortekaartje. Niemand hoeft erop te zetten moeder en kind rusten van 11 tot 7. Dat weet iedereen wel. Gaan zij nu moeder en kind bezoeken tussen 11 en 7? Je stoort een kraamvrouw toch niet de nacht waarin ze een baby ontvangen heeft door als vreemden op bezoek te gaan? Kunnen ze wel ongevraagd komen? Ongevraagd, ze hebben geen uitnodiging gehad van Jozef. Ze kennen de Jozef niet eens. Ze kennen Maria niet eens. Is dat niet onbeleefd om te gaan als vreemdelingen? Ik weet niet of ze het er met elkaar over gehad hebben en of deze bezwaren onder elkaar besproken zijn. Zou me niet verbazen. Maar toch gaan ze. En al die bezwaren die opgesomd zouden kunnen worden, houden geen stand. Een vuile kleren ook niet? Nee. Waarom niet? Omdat ze gehoord hebben dat de engel zei: dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Die was ook zo schoon niet. Daar zaten ook de opgedroogde etensresten van het veevoer in. En toen ze begrepen dat dat kind in de kribbe gelegd werd, toen begrepen ze dat zij mochten komen zoals ze zijn. En dat ze zich niet eerst hoefden op te knappen, maar dat ze mochten gaan precies zoals ze daar die herder, die engel ontmoet hebben. En precies zoals ze waren toen die engel de boodschap bracht. Ja, maar de tijdstip, kunnen ze niet beter wachten totdat de dag geworden is? Dan heeft Maria ook tenminste wat kunnen rusten. Ja, maar die engel kwam toch ook in de nacht? Die engel wachtte toch ook niet tot Maria wat uitgerust was? Die engel kwam toch ook zodra dat kind in de kribbe neergelegd was. En daaruit hebben zij mogen aflezen dat ze vrijmoedigheid mogen gebruiken om nu ook terstond naar Bethlehem te gaan. Omdat de engel, Gods boodschapper, ook terstond zeggen: laat ons dan heen gaan. Hoe komt het dat we lezen en zij kwamen met haast? Is dat omdat ze nieuwsgierig zijn? Is dat omdat hun nieuwsgierigheid geprikkeld is? Is dat omdat alles zo indrukwekkend was? Nee, daar is een andere reden voor. En die kunnen ze zelf eigenlijk niet eens goed verklaren. Misschien niet eens goed onder woorden brengen. Wat is dat? Wat drijft hen? Wat doet hen besluiten om te gaan? Wat doet hen zelfs haast maken om in Bethlehem te komen? Gemeente, er is bij hen van binnen iets aan het werk gegaan. En ze kunnen er geen weerstand aan bieden. Ze kunnen het niet onderdrukken en terugdringen. Er is een innerlijke drijving, waardoor ze niet anders kunnen. Ze moeten wel gaan. En ze moeten ook nog haast maken. Hoe ik dat weet? Dat ligt verklaard in één woordje. Ik noem dat, ik kom er straks op terug. Dat ligt in dat ene woordje kwamen. Je zou toch zeggen, als u dat kerstevangelie nou moest schrijven, hoe zou u het dan onder woorden gebracht hebben? Nee, maar ik neem nog eens vers 15. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En wat zou je dan schrijven? En zij gingen met haast. Ja, toch? Ze zeggen: laat ons dan heen gaan. En dan volgt vanzelf logisch: en zij gingen met haast. Niet waar? Het tafereel zoals dat in vers 15 beschreven is, vindt plaats in de velden van Efrata. Daar zitten die herders met elkaar te spreken, de ervaring van zo pas nog eens even door te nemen. En ze zeggen, ze kunnen geen andere conclusie trekken dan deze: laat ons dan heen gaan. En dan in vers 16, dan zijn we niet meer in de velden van Efrata. Maar dan zijn we ineens in Bethlehem. En zij kwamen met haast. Dan is het niet meer het initiatief van die herders om te gaan. Maar dan is daar het initiatief van de geboren zaligmaker die ze trekt zodat ze komen. Het is niet meer zij die besluiten om te gaan. Maar het is hij die hen trekt en die hen doet komen. Komen. En dat is het wat ik zo pas zei. Er is een innerlijke drijving, een innerlijke trekking, een innerlijke overreding waar ze geen weerstand aan kunnen bieden. Het is niet anders zo dan dat de magneet in de kribbe, mag ik het zo oneerbiedig zeggen, dat ijzerveilsel uit de velden van Efrata naar zich toe trekt. En daarom komen ze. En ze komen ook met haast. Met haast. Het was door de nacht heen, zonder straatverlichting. Over de velden van Efrata, en wie ze wel eens gezien heeft, die weet dat ze bedekt zijn met stenen en keien. Je zou je nek breken als je daar in de nacht haast maakt. Maar ze kunnen niet anders. Ze maken haast, want dat kind trekt onwederstandelijk. Gemeente, haast is geen onbekende zaak in de wereld waarin wij leven. En in ons eigen leven. Er zijn maar weinig mensen die nooit haast hebben. En er zijn maar weinig mensen, en er zijn maar al te veel mensen die altijd haast hebben. De wereld heeft ook haast. Het is een gejaagde tijd, zeggen we. En omdat het zo'n gejaagde tijd is, gaat die ook zo snel voorbij. Het is nog maar kort geleden dat we kerstfeest vierden, een jaar geleden. En nu zijn wij in onze gejaagde tijd met ons haastige leven alweer een heel jaar verder. En geen wonder dat als het zo'n gejaagde tijd is en als de mensen zoveel haast hebben, nog even dit, nog even vlug dat, nog... Het is geen wonder dat de mensen hartaandoeningen krijgen. Van de spanningen en van de haast. Jacht naar genot, jacht naar geluk, jacht naar geld. En het tempo wordt al hoger. En de enige rustdag die we nog hebben wordt straks ook opgeslokt en meegenomen. Als ook op de zondag het commerciële leven verder gaan moet. En als alles, de nacht om te beginnen al, en dan ook de zondag straks nog, zal moeten worden opgeofferd aan het jachtproces. En zo is ons leven druk. We hebben geen tijd meer. Geen tijd meer voor onze ziel vooral. En dat is het beste bewijs dat achter al die haast die er in de wereld is, een duistere macht schuilt. De duivel. En je kunt de duivel allerlei betitelingen geven, maar je kunt ook zeggen inderdaad, de duivel is de grote opdrijver. De duivel houdt ons met zoveel dingen bezig en maakt ons zo gejaagd en houdt ons zo druk en bezet dat wij geen tijd hebben voor de belangen van onze onsterfelijke ziel. De duivel brengt ons in tijdnood. Maar de haast die de wereld heeft en die wij, omdat we in deze wereld leven, ook van de wereld hebben overgenomen, die haast is nog een andere dan de haast waar we in onze tekst van lezen. De haast die de herders tentoonspreiden als ze naar Bethlehem gaan. Zij gingen niet naar Bethlehem op zoek naar ontspanning of genot, naar geld of aards geluk. Ze gingen niet naar Bethlehem om haastig nog wat te verdienen en haastig nog wat mee te nemen. Ze gingen naar Bethlehem om de zaligmaker te zoeken. En dat deden ze met haast. Het ging hen niet om aards genot, om aards geluk, om aardse dingen. Het ging hen om geestelijke zaken. En wie maakt daar nou haast voor? Dat kun je in de wereld niet vinden. En dat moet je ook niet zoeken bij de natuurlijke, de onwedergeboren mens. Ook op het kerstfeest niet. Hoe komt dat? Gemeente, er is maar één antwoord op die vraag hoe het komt dat de mens geen haast heeft om bij Christus te komen. Er is maar één antwoord op die vraag en dat is dit antwoord, omdat hij geen behoefte heeft aan de Heere Jezus. En waarom heeft een mens geen behoefte aan de Heere Jezus en hoe lang heeft een mens geen behoefte aan de Heiland? Zolang als hij zijn verlorenheid niet inziet, zolang als hij er geen erg in heeft wat hij door de zonde geworden is, en zolang hij niet beseft dat hij door zijn zonde God kwijt is. Nou, en dat is niet alleen in de wereld zo. Dat vinden wij ook onder heel wat kerkmensen. Die natuurlijk wel naar de kerk komen. En die natuurlijk ook wel kerstfeest vieren. En die ook natuurlijk nog wel naar allerlei kerstvieringen gaan. En die het kerstevangelie wel lezen en de kerstliederen ook wel meezingen. Maar die met alles wat zij doen en al de activiteiten die zij op het kerstfeest tentoonspreiden, toch nog nooit haast gehad hebben om bij Jezus te komen. Want dat is toch nog een verschil. Haast hebben om bij Jezus te komen. Of kerstfeest vieren zo met al die rompslomp die er dan bij hoort. Bent u zo'n kerkganger, trouw in alle dingen, maar zonder haast om bij de Heere Jezus te komen? Zonder de haast die de herders in hun gang naar Bethlehem kenmerkte. Hebt u dan nooit uw nood gezien? Hebt u dan ooit ontdekt dat de Heere Jezus zo brood nodig is? Nee, nodiger dan brood. Voor de noden van uw arme, onsterfelijke ziel. U kunt wat mij betreft alles van Lucas 2 afweten en van Matthäus 1 en 2 erbij. En u kunt Johannes 1 ook nog citeren. Maar alles wat u weet van dat kerstevangelie heeft u nog nooit de ogen geopend, zodat u uw eigen verlorenheid bent gaan inzien. En zodat u bent gaan ontdekken dat alleen dat kind in de kribbe daar een oplossing voor heeft. Maar gemeente, dit leert ons de schrift en dat wordt ons ook duidelijk in de gang van de herders. Als wij onze nood wel gaan gevoelen, als God door zijn geest zelf plaats maakt voor zijn zoon in ons leven, dan wordt de kerstboodschap, of hij nu door een engel of door een ander gebracht wordt, een boodschap die van grote waarde wordt. En dan houden we geen lange redeneringen, maar dan komt er haast in ons leven. En dan wordt het nood en die drijft ons uit. Waar komt die nood vandaan? En waar komt die haast vandaan? Ik denk dat er bij de herders twee dingen waren. Zij hebben geleerd met dat overblijfsel naar de verkiezing der genade onder Israël, met een Simeon en een Anna en die anderen in Jeruzalem, waar Anna de boodschap straks gaat brengen, die omschreven worden als degene die in Jeruzalem verlossing verwachten. Zij behoren bij dat deel van het volk Israël waar de Heere door zijn geest in gewerkt heeft en waar de Heere de ogen bij geopend heeft. Mensen die het ontdekt hebben dat zij zo, zoals ze geboren zijn, niet kunnen sterven. Mensen die het geleerd hebben dat als God niet voor verlossing zorgt in hun arme, vastgelopen leven, ze dan ook werkelijk voor altijd verloren zijn. Mensen die daarom en van daaruit ook hebben leren hopen op het heil des Heren. En die God, die Christus, die de beloofde nodig hebben gekregen. Zij behoorden bij dat deel van Israël dat iets verstaan had. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En waar de Heere plaats gemaakt heeft voor zijn verlossingswerk. En zij behoorden bovendien bij diegenen die geleerd hebben om verlossing te zoeken en te verwachten. En als de boodschap dan komt, zoals die engel hem aflevert, dan geloven ze die boodschap. En dan klinkt het na in hun ziel dat de zaligmaker verschenen is. Nu die twee gecombineerd, gemeente, wat doen die? De kennis en de ondervinding van je eigen nood en de boodschap dat God in die nood wil voorzien en dat hij een weg opent en een zaligheid openbaart en zijn zoon in deze wereld schenkt. Die twee gecombineerd, wat doen die in het leven van een mens? Die drijven die mens uit om te gaan zoeken en te gaan vinden, want dan moeten wij bij hem zijn, nietwaar? Als de nood me opgelegd is en als de Heere zegt, daar en daar kunt u vervulling van uw nood krijgen. Daar en daar is uitkomst. Bij mij, in mijn zoon, in de kribbe in Bethlehem, daar is vergeving voor uw schuld. En daar is vrijspraak voor een ellendige. Dan kan het niet anders. Dan gaat zo'n mens en hij gaat met haast. Want de zaligheid van onze ziel is ons wat waard geworden, of niet? Kan iemand die de nood in zijn leven gezien heeft, kan iemand die het woord Gods waarlijk geloofd heeft, ik bedoel niet verstandelijk toegestemd heeft, en die van zichzelf denkt of zegt dat hij het gelooft, maar die het waarachtig geloofd heeft, als een woord gesproken op zijn pas, als een woord van God gericht tot mij in mijn nood en in mijn ellende, kan iemand die zo zijn nood zag en het woord Gods geloofde, rustig op zijn stoel blijven zitten? Nee, in zo'n leven komt haast, die moet gaan om zijn levens wil. Die moet gaan, en ik zeg het nog weer met andere woorden, om, en die kan niet op zijn stoel blijven zitten, omdat hij onwederstandelijk getrokken wordt. Zijn er dan geen bezwaren? Zijn we dan wel netjes genoeg? Kunnen we dan wel gaan zoals we zijn? Oh, wat kunnen er in bezwaren opgesomd worden, nietwaar? Als de mens naar zichzelf kijkt. En te meer als je jezelf wat hebt leren kennen. En als je wel eens een blik geslagen hebt in de hoeken van je hart. En als je wel eens iets gezien hebt van wat daar leeft aan verkeerdheid en aan ongerechtigheid. En als de schijnwerpers van Gods heilige wet wel eens niet alleen op je gericht zijn geweest, maar ook door je heen geschenen hebben. Zodat je het gevoel had dat je doorzichtig was, dat je transparant was in Gods nabijheid. Dat de Heere met zijn alziende ogen dwars door je heen keek en al die ongerechtigheden aanwees, zoals hij dat deed bij de Samaritaanse. Hij openbaarde in dat gesprek met die Samaritaanse toch met een onfeilbare zekerheid dat hij precies haar hele leven wist. Want toen zij vroeg om dat levende water, toen zei de Heer Jezus: ga heen, roep uw man en kom hier. En toen heeft zij het gevoeld, voor hem kan ik niets verbergen. Nu, als je zo eens voor God hebt gestaan en als je zo eens gekeken hebt in je eigen hart, en als de Heere zelf eens aangewezen heeft dit en dat, kun je dan zoals je bent met je boosheid en je verdorvenheid en je ellendigheid zomaar gaan? Moet de mens dan niet eerst beter zijn, moet hij dan eerst niet een soort proeftijd hebben, dat hij een half jaar in ieder geval bewijst dat hij tegen de zonde gaat strijden en dat hij zich gaat opknappen en dat hij zich geschikt gaat maken en waardig gaat maken? Ach, het is niet vreemd als een mens die gedachten koestert en als hij zo ook probeert wat te gaan voldoen aan de eisen van Gods wet en als hij zichzelf geschikt gaat maken. Er zijn heel wat van Gods kinderen die in zo'n periode geleefd hebben en misschien nog wel leven, die menen dat omdat ze zo verdorven zijn en omdat er zoveel zonden en ongerechtigheden in hun leven zijn, die menen dat ze daarom zomaar niet tot de Heere kunnen gaan. De herders hebben geen probleem gehad met de vraag of ze zo wel mochten komen. Want ik zei het zo pas al, ze hebben begrepen uit het woord van de engel dat de Heere Jezus te vinden was. Niet in een smetteloos, keurig opgemaakt kinderledikantje of een prachtige wieg waar geen enkele vlek en geen enkele smet op te vinden was. Ze hebben begrepen dat hij niet gewikkeld was, niet gekleed was in fijn lijnwaad en allerlei kostbare stoffen en kledingstukken. Maar dat hij gewonden was in een paar simpele doeken die Maria bij zich had. Een oude handdoek. En dat hij neergelegd was in een voerbak voor de beesten. Waar de ezels de vorige dag nog uitgegeten hadden. En als God daar zijn zoon neerlegt, gemeente, dan is hij dichtbij. Dan is hij toegankelijk. Toegankelijk zelfs voor zo'n herder die in de maatschappij maar amper meetelde. Als God zijn zoon zendt in de gelijkheid van het zondige vlees, dan mag zelfs een aangevochten hart en een bestreden ziel die zoveel bezwaren bij zichzelf ontdekt en zoveel gebreken en tekortkomingen bespeurt, waardoor hij zichzelf en geheel en al onwaardig leert achten, dan mag zo'n zondaar toch moed grijpen om te gaan, want Christus is gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees. Die bezwaren vallen weg omdat hij onwederstandelijk trekt. En het tijdstip dan, als je de nood voelt, is dat het beste tijdstip. Als dat woord van de Heere verkondigd wordt en als dat een woord is dat klikt, als dat een woord is dat aansluit op de noden van je hart, als dat een woord is dat antwoord geeft op de vragen van je ziel, als dat een woord is waarin de Heere toont te weten wie we zijn en dat Hij ons oproept en dat Hij ons uitlokt, als dat een woord is zoals dat woord van de herder, van de engel tot de herders, dan is geen tijdstip ongeschikt en er is geen uur ongewenst. Dan mogen ze gaan, al is het 3 uur of 12 uur of 5 uur, dan is er geen moment in ons zondaarsleven waarvan de Heere zegt: op dat moment ben ik niet te spreken. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En gemeente, dat is zo concreet. Dat is zo concreet. Dat als de Heere het op dit moment, 14 over 11, 25 december 1988, zegt tot een zoekend zondaarshart, 14 over 11. Zo ge zijn stem dan heden hoort, dan is dit moment geschikt. Gaan, buigen en te knielen bij de kribbe. Kunnen we dan ongevraagd komen? Ze gingen toch niet ongevraagd? In de aanbieding van het evangelie ligt de uitnodiging des Heren. De voorstelling van de belofte ligt de permissie om te gaan. En de schapen dan. En de aardse beslommeringen. En al die bezigheden die ons van 's morgens tot 's avonds bezet houden. Gemeente, als het ons ernst is, valt dat allemaal weg. Als het ons ernst is, mag het ook allemaal wegvallen. En mogen we eens een keer afstand nemen. En mogen we wat dat betreft, wat die aardse bezigheden en beslommeringen betreft, best wel eens heilig onbezorgd zijn. Want daar zal de Heere wel voor die schapen zorgen. En gemeente, het is geen best teken als er onder die herders één geweest zou zijn die volgehouden had. Ja, maar mensen, jullie willen nou naar Bethlehem en ik zou best met je mee willen. En ik heb ook dat woord van die engel gehoord en dat heeft op mij ook indruk gemaakt. En ik begrijp ook heel best dat ik daar moet zijn en dat daar de zaligheid te vinden is. Maar ja, ik kan toch niet over mijn hart verkrijgen en ik kan het toch niet met mijn geweten in overeenstemming brengen om zomaar die schapen hier alleen achter te laten. Want je moet je eens voorstellen, er zijn ook nog wolven misschien wel in de buurt of weet ik het wat voor ongedierte, of er zijn rovers. Wie weet, als wij straks terugkomen, maar dan hebben we dat kind wel gezien en dan hebben we wel gezien hoe die engel dat woord, of hoe de Heere dat woord van die engel vervuld heeft. Maar hoe verantwoorden wij ons dan tegenover degene die in wiens dienst wij zijn? Ik blijf dan toch maar hier. Het is geen best teken als je je beroept op je plichten en je verantwoordelijkheden voor het dagelijkse leven, om terwijl je dat doet, je ziel honger en kommer te laten lijden. Oh, je kunt dat mooi beredeneren. En we kunnen zeggen, ja, maar we hebben een taak op de aarde. En dat is ook godsdienst en dat is ook verantwoordelijk werk. Het is ook zo. Maar als het ons altijd weerhoudt om de stilte op te zoeken en voor God te knielen en de Heere te zoeken en te vinden, gemeente, dan komen wij met al die dure plichten die we zo getrouw nakomen in de hel terecht. Als de Heere zegt dat we hem zullen zoeken en dat we hem nodig hebben boven alles, dan krijgt Martha permissie om het eten een poosje uit te stellen. En net als Maria aan de voeten van de Heere Jezus te zitten. En wat geeft het dan of ze om 3 uur eet in plaats van om 1 uur? Als je ziel voedsel kan krijgen. Brood des levens, omdat de Heere Jezus gekomen is om dat uit te delen. Wat geeft het dan of er is een klein beetje verwarring ontstaat in de dagelijkse gang van je leven. Maar Martha liep gevaar om haar ziel te laten verkommeren terwijl ze in de keuken bezig was. En Maria had het goede deel uitgekozen. Net als de herders. Ze had haast gekregen om de rust te genieten aan de voeten van de heiland. Komt u ook? Hebt u begeerte om zo kerstfeest te vieren? Hebt u gezien in uw leven, gemeente, dat de tijd voortskort is? De tijd is voortskort. En er is nog zoveel te doen. Ik bedoel niet zoveel aardswerk en zoveel huiswerk straks. En je voorbereiden op een examen. Of zo snel mogelijk wat verdienen om je eigen huis te kunnen kopen. En je eigen huis te kunnen inrichten. Daar moet je ook geen jaren meer over hoeven te doen, nietwaar? Nee, ik bedoel zulke dingen niet. Er is nog zoveel te doen. En je leven is maar zo kort. Wat is er dan allemaal te doen? Je ziel moet gered worden. En je zonden moeten vergeven worden. Je schuld moet voor God beleden worden. En er moet gestreden worden tegen zoveel verkeerdheid dat in ons woont. En er moet zoveel gedaan worden om de rijkdom van Gods genade, zoals die in de belofte van het evangelie vervat ligt, te leren kennen. Nog zoveel gedaan worden om kracht te zoeken bij de Heere en te ontvangen van de Heere. Om in de uren der verzoeking weerstand te kunnen bieden. En er moet zoveel geworsteld worden met de Heere. Om bij de Heere vandaan bereidheid te ontvangen. Dat als het erop aankomt, wij inderdaad komen kunnen tot zelfverloochening. En tot het de ander uitnemender achten dan onszelf. Gemeente, heb u wel eens gezien wat een geestelijk werk. En hoeveel geestelijk werk er nog te doen is in die korte spannen tijd die we nog hebben tussen nu en ons einde. En voor alles wat we nodig hebben, moeten we bij het kind in de kribbe zijn. Moeten we bij de man van smarten zijn. Moeten we bij de verhoogde zaligmaker zijn. En zij kwamen met haast. Dan komt er haast in je leven en dan blijft het een leven van haasten. Om het bij de Heere te zoeken. Om als je in zonde gevallen bent met haast naar de troon der genade te gaan om daar je schuld te belijden. Als je geweten je aanklaagt om dan met haast te gaan om bij de Heere vergeving te zoeken. Om als de verzoeking komt dan met haast naar de troon der genade te gaan. Om bij de Heere kracht te ontvangen die ons gelegenheid geeft om aan de verzoeking weerstand te bieden. En om zo in die haast, om geestelijk voordeel van de Heere te ontvangen, steeds maar weer te leven. En zij kwamen met haast. En zo'n komen is niet te vergeefs. Want dan laat de Heere ze vinden. zoals hij het beloofd heeft. Gij zult het kindeke vinden. Niet, misschien zullen jullie het vinden. En als je goed zoekt en als je lang genoeg gezocht hebt. Nee, gij zult het kindeke vinden. Want zoekt en gij zult vinden, luidt het woord. En zo gaan ze. En zo komen ze straks terug. En zo vieren ze kerstfeest. Met het kind. Ja, wonderlijk, hè? Dat is kerstfeest vieren. Dat is ook leerzaam. Je kan zeggen, ze vieren kerstfeest in de velden van Efrata. En in zekere zin is dat ook zo. Maar dat is tenslotte nog maar het bijkomstige. De prediking van die Her en van die engel. En het lied van de engelen. Ten diepste maakt dat het kerstfeest nog niet uit. En alles wat je zo verder op het kerstfeest hebt, dat maakt het kerstfeest in feite niet uit. Dat is de inhoud er niet van. Waar vieren ze kerstfeest? Toen zij met haast gekomen waren en toen zij het kindeke vonden. En dat leren ze. Doordat ze zelf gaan ontdekken. En ik heb daar zo pas al even op gezinspeeld. En ik kom daar nu op terug zoals ik toen ook al aankondigde. Dat leren ze als ze gaan ontdekken dat niet hun beslissing hen in Bethlehem gebracht heeft. En tenslotte ook nog niet eens het woord dat ze hoorden hen in Bethlehem gebracht heeft. Maar dat dat kind in de kribbe hen naar Bethlehem getrokken heeft. En vandaar dat Lucas het zo formuleert en dat hij het zo onder woorden brengt. Ik zei het zo pas al. En zij kwamen met haast. En zo gaat dat. Het kon ook niet anders, gemeente. Want niemand kan tot mij komen. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dat zegt de Heere Jezus jaren later. Maar in Bethlehem is het ook al waar. Niemand kon tot hem komen. Niemand van al die mensen in Bethlehem en van gans Israël kon tot hem komen. Behalve degene die onwederstandelijk getrokken werden. Het gaat in het zaligmaken van zondaren toch van God uit. Zoals het in de komst van Christus van God uitging. Zoals het bij de moederbelofte al van God uitging. Zo gaat het ook in de toepassing van het heil en in de deelachtigmaking van het heil in het leven van een zondaar van God uit. Ja, maar ze hebben gezegd, laat ons dan heen gaan. Dat ze dat zeiden was omdat God hen al trok. Dat ze gingen. Dat was omdat God hen deed komen. Omdat vanuit de kribbe in Bethlehem, door de goddelijke krachten van de Zoon van God, in wie de Vader zijn welbehagen heeft en door wie de Vader zijn welbehagen uitvoert, omdat er vanuit die kribbe in Bethlehem onzichtbare draden liepen naar de velden van Efrata en aan die draden trok Christus tot zich. Hij is het centrum van Lucas 2. Of het nou over de herders of over Maria en Jozef of Simeon en Anna gaat. Hij is het centrum. En het gaan tot hem is ten diepste een komen tot hem. Want hij trekt. En dat weet iemand die het in zijn leven ondervonden heeft. En iemand die het niet in zijn leven ondervonden heeft, die weet het niet. En die kijkt er ook wonderlijk tegenaan en die vindt het vreemd en onbegrijpelijk. Maar iemand die het kent, iemand die het weet, die weet het. De Heere is mij te sterk geworden. Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Zo wint de Heere in voor zijn heil. Zo opent hij het hart. Zo trekt hij met koorden van zijn liefde. En zo doet hij het ook alles tot zijn eigen verheerlijking. Hij was het, zo hebben de herders gezegd en heel persoonlijk gezegd. Hij was het die mijn heil bewerkte. Amen. Psalm 118, het 7e vers. We danken uw grote naam voor wat u ons wilde geven, ook in dit morgenuur op deze eerste kerstdag. We hebben gezien hoe in het leven van deze herders uw genade verheerlijkt werd, hoe zij kwamen met haast, hoe gij trok, hoe gij onwederstandelijk in hun leven werkzaam was. En hoe zij ook daar in die stal, in dat de voerbak voor dat vee, de zaligmaker van hun leven, mochten aanschouwen. Ach Heere, bidden u dat gij ons die haast wilt geven die hun leven kenmerkte. Er is nog zoveel te doen. Zoveel. En de tijd is zo kort. En daarom is het niet verantwoord als we tijd verknoeien. En als we de tijd doorbrengen met dingen die geen wezen en geen inhoud hebben. Zoveel van onze tijd gaat inderdaad toch al op in de beslommeringen van het aardse leven. En dat is onontkoombaar. Maar Heere, als we dan toch maar zo weinig tijd hebben, geef dat we dan allen haast mogen maken en blijven maken om steeds maar weer tot de troon der genade te gaan, om daar te ontvangen, daar te verkrijgen alles wat wij nodig hebben, opdat onze ziel gered, opdat onze ziel geoefend mag worden en opdat we de heilgeheimen van uw woord en getuigenis ons eigen mogen maken. Ach Heere, als we er niks van weten, als het ons allemaal onbekend is, als de band niet gevoeld wordt, als de kribbe niet trekt, als Christus geen betekenis heeft, als ons leven vol is met andere dingen, als onze nood ons ten diepste onbekend is, als onze ogen nog gesloten zijn en u kent ze in ons midden bij wie dat alles het geval is. Heere, wij bidden u, doe dan nog wonderen en wilt gij nog bekeren En wilt gij uw genade nog verheerlijken? Geef dat wij het leren mogen dat in Jezus alleen alle zaligheid gelegen is. Heren, we vragen u, wees met ons. Zegen ons ook verder deze dag en dagen. En geef dat uw geest ons ware wijsheid zal leren. Dat hij ons hart zal verlichten en de nevels op wil doen klaren. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 119e psalm en daarvan het 30ste vers. Psalm 119, het 30ste vers. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen en mij gehaast die paden in te slaan waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.